Schriftlezing, gemeente, is uit het evangelie volgens Matteüs, het 25e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 30. Matteüs 25, de versen 14 tot en met 30.
Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de ene gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1, en iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten hebt gij mij gegeven, en zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide: Heere, 2 talenten hebt gij mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde, ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergaren waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaars gedaan hebben, en ik komende zou het mijne wedergenomen hebbende met woeker. Neem dan van hem het talent weg, en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden, ook wat hij heeft. En werpt de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden.
Gemeente, de tekstwoorden vindt u in Matteüs 25. En daarvan het 29e vers, Matteüs 25, het 29e vers, de tekstwoorden voor deze morgendienst. Want en ieder die heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. En iegelijk die heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. En daarom spreken we vanmorgen, gemeente, met u over een gezegende dienst. Daar is zegen op het dienen van de koning, van de grote, zoals de dichter zegt, de hoogste majesteit. De kerk bestaat, gemeente, in de regel en in de loop der eeuwen niet uit vele machtigen en niet uit vele edelen, zoals de apostel Paulus dat zegt van de gemeente van Korinthe, is dat ook van toepassing op de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Niet vele machtigen en niet vele edelen. Hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren op hetgeen dat hij hetgeen iets is zou beschamen. En Jacobus zegt: weet gij niet dat God de armen van deze wereld heeft uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? Die arme kerkgemeente, in veel opzichten arme, behoeftige, afhankelijke kerk, die heeft daarentegen ook een bijzonder rijke God. Je zou wel kunnen zeggen, die kerk die heeft een schatrijke God. Die heeft gezegd: mijn is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Het is een God die van het geven niet armer wordt en van het inhouden niet rijker wordt. En het is ook een God die zijn bezit ter beschikking stelt van al de zijnen en voor wie hij dat nodig acht. Heel bemoedigend is daarom ook Psalm 81, die psalm die vaak gezongen wordt ook bij de bediening van de heilige doop. En al wat u ontbreekt, schenk ik mild en overvloedig. En dat de Heere mild en overvloedig schenkt, dat hij rijk is in barmhartigheid, dat blijkt vooral ook bij zijn wederkomst. Want wat hier staat in onze tekstwoorden, gemeente, eigenlijk die heeft, die zal gegeven worden, dat geldt niet alleen voor dit leven, maar dat geldt heel bijzonder voor de dag waarop de Heer Jezus Christus in heerlijkheid zal verschijnen. En een iegelijk die dan heeft, die zal overvloedig gegeven worden. Ze hebben hier in het leven al mogen ervaren dat de Heer niet zuinig is. Dat het een royale God is. En dat hij altijd weet te voorzien op de ogenblikken waarop wij dat, om het zomaar te zeggen, het allerminst verwachten. Wat hebben ze dat op de bruiloft van Cana gemeente ook mogen ervaren. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gesmeekt, mild en overvloedig. En ze hebben nog nooit zulke heerlijke wijn gedronken als toen in de weg van de onmogelijkheid. Het is goed hoor om God te dienen. Het is een goede dienst, het is een gezegende dienst, het is een rijke dienst. Maar je moet wel leren bedelaar te zijn en te blijven. En wat valt de Heere dan, gemeente, ontzettend mee? Wat is het meegevallen voor die goede en voor die getrouwe dienstknecht? Wat heeft zijn meester hem rijk beloond? In deze gelijkenisgemeente, jongens en meisjes, heb je kunnen horen, gaat het inderdaad over dienstknechten, over slaven, zouden we tegenwoordig zeggen. Slaven van een rijk man die besloten heeft om een grote reis naar het buitenland te maken, een verre reis, en die reis die zal ook heel lang duren. En voordat hij vertrekt, roept die meester, die heer, 3 van zijn slaven en vertrouwt hen een deel van zijn kapitaal toe. De eerste slaaf die ontvangt 5 talenten, de tweede slaaf die ontvangt 2 talenten en de derde slaaf die ontvangt 1 talent. Als we zeggen dat iemand talent heeft, dan denken we aan een bijzondere gave die God hem of haar gegeven heeft. Talent voor wiskunde, talent voor talen, talent voor muziek, talent voor creativiteit. Dat noemen we talenten. Maar een talentgemeente is eigenlijk oorspronkelijk een hoeveelheid goud of zilver. In het jaar 1969, want ik beschik nog over een oude encyclopedie, daar las ik dat 1 talent goud geschat is op 81.000 gulden toen. 1 talent, ruim 80.000 gulden in 1969 en een talent zilver werd geschat op 4500 gulden. Gulden. Die schatting die zou nu natuurlijk veel hoger zijn, dan moet je ook omrekenen in euro's. Maar in 1969 bedroeg het bedrag van 5 talenten meer dan 400.000 gulden. Dat was toen een heel kapitaal. Kon je kasteel van kopen. Dus die heergemeente, jongens en meisjes, die vertrouwde een deel van zijn bezit aan zijn slaven toe. En het bleef wel zijn bezit hoor. Want wij denken wel eens als het over die talenten gaat, dat het iets is van ons. Dat we er ons op kunnen verheffen. Of anderzijds dat we soms anderen erom benijden. Maar dat is dwaas. Want je moet altijd maar bedenken, een talent dat iemand gekregen heeft, dat is een gave Gods. En je hebt het alleen maar ontvangen. Ten diepste blijven mensen met al hun gaven Gods eigendom. Het was niet hun eigendom. Maar wat doen die slaven, gemeente? Na het vertrek van hun meester. U begrijpt natuurlijk wel, het gaat hier over de hemelvaart van de Heer Jezus. Dan gaat hij een buitenlandse reis maken. Hij zegt, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar ik kom weder tot u. Een verre buitenlandse reis. Daar slaat eigenlijk deze gelijkenis op. Vertrek van de Heer Jezus bij de hemelvaart. Dat moet u even in uw gedachten houden. Nu die 5 talenten gemeente had ontvangen, die ging, zouden we zeggen, de handel in met die talenten. En die deed goede zaken. En hij verdiende er 5 talenten bij. En die tweede slaaf van die meester, die ging heen en die verdiende er 2 talenten bij. Die ging ook de handel in en die behaalde 100% winst voor zijn meester. Want daar dachten ze aan, hè. Daar hadden ze een goede band mee met die meester. Het was niet uit het oog en uit het hart, nee. Hij heeft niet eens een opdracht gegeven om met die talenten te woekeren. Ze deden het helemaal van binnenuit, uit de aard der liefde. En de apostel Paulus zegt, en de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dan is het niet zwaar hoor, om God te dienen. En die derde slaaf. Die derde slaaf die 1 talent had ontvangen, die groef een gat gemeente in de grond en zoals er staat in vers 18, die begroef het geld van zijn Heer. Dat wijst nogmaals op het feit dat het niet zijn eigen bezit was. Hij begroef het geld van zijn meester. Hij deed er niks mee. Met dat ene talent van zijn meester. Ik wil er nog even bij zeggen, gemeente, dat God ieder mens toch minstens wel 1 talent heeft gegeven, hè. En ik zie wel eens dat er jonge mensen zijn die denken dat ze nergens voor deugen en niks waard zijn. En als je hun leven bekijkt en wat ze van God gekregen hebben, zeg je, ja, maar dat heb je ook nog. Jij hebt ook een talent. Iedereen kan niet even goed rekenen, maar iedereen kan ook niet even zich goed in een andere taal uitspreken, uitdrukken. En dan zeg ik, wat mensen zijn technisch. En misschien op andere punten weer heel onbekwaam. Maar iedereen heeft zo een talent. Het is een algemene genade gemeente. Deelt Gods zondaren, zeggen we dan met nadruk, gaven uit. En daar blijkt zijn goedheid uit. Omdat God aan geen mens maar 1 talent verplicht is. En dat we in het paradijs alles verzondigd hebben, dat blijkt veel te duidelijk uit de Bijbel en uit met name de brieven van de apostel Paulus. En uit de psalmen dat God toch gaven uitdeelt, omdat een wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Onder de indruk van de goedheid van deze meester, altijd bij hem zou wonen. Heer, ik heb nergens recht op gehad en toch heb ik ze gekregen. Die gaven misschien dat ene talent. Zonder die gaven van hoofd en hart gemeend in de algemene genade zou de wereld niet te besturen zijn. Zouden samenlevingen chaos worden, ons persoonlijk leven, ons hart 1 grote wanorde. En daarom is de algemene genade een talent waarop je zuinig moet zijn. Die kun je ook verspelen, verkwanselen, verkwisten. Dan word je leven een chaos. Talenten. Hij heeft de mensen kinderen gaven gegeven. Soms voortreffelijke, heerlijke gaven. De een meer en de ander minder. Ik zeg, je moet elkaar daar maar niet om benijden. Je moet maar niet jaloers zijn als iemand op een zeker terrein wat meer talenten heeft ontvangen dan jij. En als je talenten hebt ontvangen, wordt er dan ook niet groots mee. Ga niet naast je schoenen lopen, want dan gaat er ook niks van je uit. maar bezit en besteed die talenten in eenvoud en kon het zijn tot meerdere glorie van God en uitbreiding van zijn koninkrijk. En doe er wat mee voor je naaste. Dan zijn ze wel besteed. Ik zeg, de een heeft meer dan de ander aan talenten gemeente ontvangen voor zijn bekering. Munte Saulus van Tarse al uit door zijn geleerdheid, door zijn geheugen, door zijn inzicht in zekere zin in het Oude Testament. Onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Door zijn ouders vanuit Klein-Azië naar Jeruzalem gezonden, omdat die jongen zo goed kon leren. Maar ja, als zo'n talent, zo'n gave nou niet geheiligd wordt door God, door de Heilige Geest, dan wordt het ook nog een ramp. Want met de gaven die hij gekregen heeft, vervolgde hij de gemeente Gods. Menen de goden een dienst te doen. Ik lees op de tweede pagina van het Reformatorisch Dagblad gemeente wel eens artikelen van theologen. Dat ik denk, oh God, ik wou dat ze er nooit geweest waren. En niet als mens, maar ik bedoel als theoloog. Ik gun die mensen het leven wel, maar niet de dwaling waardoor zoveel duizenden mensen voor de eeuwigheid op het verkeerde been gezet worden. Dan zijn die gaven ook eigenlijk geen zegen, hè? Maar toen ze geheiligd werden door de Heilige Geest, toen Paulus door Gods genade een nieuw schepsel mocht worden in Christus, toen hij mocht wedergeboren worden door de opstanding van Christus uit de doden tot een levende hoop. Kijk, toen werden die gaven een zegen voor de kerk. Ging die een beetje zakken? Geestelijk, hè? Moeten allemaal zakken. Ik dacht nog, gemeente, toen ik door de gemeente Valom reed, wat is het een zegen als een mens eens omvalt? En voor God in de schuld valt. En van genade gaat leven. Val om. Dat is je behoud. Een geleerd mens. Met veel talenten. Maar een ramp voor de kerk. En dan hebben we daar tegenover gemeente die Simon Barjona. Een eenvoudige Galileër. Een ongeleerde visserman. Maar toen God zijn eenvoud... En hij is niet bekeerd om zijn eenvoud. Maar toen God die eenvoud ging heiligen, is die ook tot zegen geweest voor de kerk. Toen kon hij heel eenvoudig vertellen aan de mensen waar het op aankomt in een mensenleven. Om getroost te leven en om zalig te sterven. Want je kan ook wel eens te ingewikkeld zijn. En die apostel Petrus die schrijft later zelfs na zijn bekering nog van Paulus. Hij zegt, die Paulus die schrijft soms zo moeilijk, zijn dingen zwaar om te verstaan. Maar we hebben gelukkig ook Paulus nog. Dat is voor degene die misschien wat dieper mogen graven in het woord, in het geestelijke leven. Maar zo'n Simon Petrus gemeente hebben we ook nodig. Zijn kinderen die heel gemakkelijk kunnen leren. Die hebben veel talenten gekregen. Dat zijn hoogbegaafde kinderen. Ze hebben een scherp verstand. Ze hebben een goed geheugen. En ze vervelen zich in de klas, want ze zijn zo klaar en... Dus dat is ook niet altijd zo'n zegen, hoor. En andere kinderen, die hebben het op school soms weer zo moeilijk. Ze moeten alle zeilen bijzetten. Want ze hebben maar één talentje. Maar ze hebben ook weer een ander talent misschien. Ze zijn misschien wel handvaardig, creatief. Ze kunnen misschien wel mooi spelen. Kan ook gezellig zijn in huis. Worden later misschien wel organisten. Trouwens, wat die kinderen betreft, gemeente, die zo moeilijk kunnen leren. Als je nou een meester hebt of een juf die een beetje geduld heeft en die in de wieg gelegd is om voor zulke kinderen onderwijs te geven. Dan zeggen we van zulke, die hebben ook een talent. Of jonge mensen die in de wieg gelegd zijn voor de zorg voor de gehandicapten. Er zijn mensen, gemeenten, die hebben van God de gave van het woord gekregen. Die maken makkelijk contact. Die doen het goed in de communicatie. En anderen, ja, voor wie dat weer zo moeilijk is om een gesprek te beginnen. Maar die kunnen weer een andere gave hebben. Die kunnen misschien goed rekenen. Zijn misschien technisch aangelegd. Die hebben twee rechterhanden. Kunnen ook tot nut zijn. Of als God je gezond of een krachtig lichaam heeft gegeven. Heel geschikt om zwaar werk te verrichten, terwijl anderen een levenslang tobben met een zwakke gezondheid, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Gaven. De een heeft ze hier, de ander heeft ze daar, de een heeft ze meer, de ander heeft ze minder. Maar één ding, gemeente, geldt voor alle gaven. Dat God die gaven heeft geschonken om ze te besteden tot de verheerlijking van zijn naam, tot de uitbreiding van zijn koninkrijk en tot heil van onze naasten. En dan maar zo dicht mogelijk bij huis proberen te beginnen. Ik zeg elkaar niet benijden, ook je niet verheffen op die, maar besteden. Wat heb je wat je niet hebt ontvangen? Wat wil de Heer Jezus, gemeente, met deze gelijkenis zeggen? Wat wil de Heer Jezus het volk leren? Dat wij met de gaven, die de talenten die God ons gegeven heeft, dat we daarmee zouden woekeren. Dat we die gaven zouden besteden ten nutte van onze naasten, tot eer van God, tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Daar bidden we toch om? Dat doen jullie toch ook? Uw koninkrijk komen. Nou. Uw koninkrijk komen. Doen wij nog wat voor dat koninkrijk? Hebben we die koning lief gekregen? Kennen we de liefde van die koning? De kracht van die koning om je stenen hart weg te nemen en om je een vlezen hart te geven. Ik zal u hartelijk beminnen, o Heere, mijn sterkte. Maar dan ook dienen, hè? Dienen. Dat we die gaven, die talenten zouden besteden, zegt de Heer Jezus. En daar sluit ook onze catechismus bij aan, gemeente. Als ze duidelijk zeggen dat de gaven en de talenten die God ons gegeven heeft tot nut, ten nutte van onze naasten zullen worden besteed, hè? En dan in verband met dat achtste gebod, ge zult niet stelen. De positieve kant van het ge zult niet stelen, dat is dat je niet de gave rooft van een ander. Nee, dat je je eigen gave geeft aan een ander. Onze gaven ten nutte van onze naasten besteden. En dan niet uit een werkheiligheid. En dan niet voor het opbouwen van een eigen gerechtigheid, want daar heeft God een afkeer van. Maar uit hartelijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde tot God. Al was er geen hemel tot beloning. Want er staat dat die knecht overvloedig heeft ontvangen. Maar Gods volk, gemeente, zou God dienen. Al was er geen hemel tot beloning. En geen hel tot straf. Toch wil de Heer er genadeloon op geven. Wat die liefde betreft, gemeente, waarom gingen die eerste en die tweede slaaf eigenlijk onmiddellijk na het vertrek van hun meester met hun talenten aan het werk? Deden ze dat om zoveel mogelijk winst te maken, om te zeggen, nou, als die meester zo lang wegblijft, dan nemen wij het er maar van. Ging die eerste slaaf met die 5 talenten zaken doen, omdat hij dacht, dan kan ik straks een beetje royaal leven als ik 65 ben. Voor zijn eigen genot, voor zijn eigen gemak. Een mens schrikt van zichzelf, hè, als God zijn ogen opent. Dan zeg je, o God, ben ik nou werkelijk tot al die tijd, tot nu toe, alleen maar voor mijn eigen, voor mezelf bezig geweest. Zij onder de grond willen kruipen. Ze Ze zijn aan de slag gegaan, gemeente. Ze zijn zaken gaan doen. En de diepste reden, dat is deze. En dat blijkt uit heel hun handel en wandel in de letterlijke zin van het woord. Het enige antwoord is dat deze beide slaven een hartelijke liefde kende tot hun meester. En die liefde die had die meester eigenlijk in hun hart gewerkt. Hoe meer je van die grote meester mag leren kennen, gemeente, hoe meer je hem lief krijgt. En hoe meer je van jezelf leert kennen, hoe meer je een afschuw krijgt van jezelf bedoelende bestaan. Tot op de preekstoel toe. Want we hebben het wel eens over talenten van dominees, hè? Nou, er is een boek verschenen, kan ook een dominee zalig worden. Begrijpt u? Dat we ons zouden gaan verheffen, komt God niet meer aan zijn eer. Onszelf te verrijken en te vereren, dan zijn we van die Nebukadnezars, is dat niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dat is eigenlijk ons natuurlijk beeld. Die mens die loopt niet zo hard voor die goede meester. Die mens die is een liefhebber geworden van zichzelf. Die mens die zorgt zo goed voor zichzelf, dat hij haast niet aan een ander toekomt, laat staan aan God toekomt. Eigen eer, eigen genot. En weet u wat we dan eigenlijk doen, gemeente? Dan zijn we eigenlijk bezig om de talenten die God ons uit genade gegeven heeft, om die te misbruiken. En je bent eigenlijk vergeten dat alles wat je hebt en dat je dat gekregen hebt. En wat ook belangrijk is, dat je straks nog een keer, want het gaat hier over de wederkomst, hè, voor de rechterstoel van Christus, waar je ook voor moet verschijnen aan het eind van je leven. Ja, dat je ook nog een keer rekenschap moet geven van die talenten. Wat heb je met die gaven gedaan? Waar heb je die talenten aan besteed? De mens is rentmeester. En een rentmeester die werkt voor zijn Heer en niet voor zijn eigen kapitaal. Gods gaven. De roeping, gemeente, van Gods wegen is om die gaven. Al zijn ze misschien in je eigen ogen nog zo onbelangrijk om die te besteden in zijn dienst. Zou u ze willen heiligen, Heren? Zou u ze door uw geest willen heiligen? En dat ik voor mijn naaste tot nut mag zijn. Je hoeft niet allemaal de zending in. Je hoeft niet allemaal naar Congo of naar Burundi. Maar het kan ook hier gebeuren. Om een uitdeler te zijn. En dan ga ik een stap verder, gemeente, dan die algemene gaven, maar ook een uitdeler te mogen zijn van de menigerlei genade Gods. En nou is het Christus die, dat is die Heer die afscheid neemt. Het is de hemelvaart. En die laat zijn slaven achter. Paulus noemt zichzelf aan het begin van zijn brief een slaaf van Jezus Christus, een dienstknecht. Dat was in die tijd een slaaf. En die Heer die heeft zijn discipelen, gemeente, zijn bezit toevertrouwd. Weet u wat het grootste kapitaal is van de kerk? Het grootste talent of de meeste talenten die kun je vinden in het woord van God. In de beloften van het evangelie van vrije genade. Je hebt een Bijbel vol met talenten. En we beseffen maar nauwelijks, gemeente, en ik zeg niet dat het zaligmakend is, maar we beseffen nauwelijks hoe rijk we zijn met de gave van het woord. Het woord van God, dat is een grote schat, dat is een kapitaal. Dat is een kapitaal dat goed is, gemeente, voor het eeuwige leven. Dat is een cheque die je in kan dienen bij de bank van het geloof, zou Spurgeon zeggen. En niet één, maar duizenden. De beloften Gods van het evangelie van de vrije genade, De boodschap van de opzoekende zondaarsliefde. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat hij in de wereld gekomen is om te zoeken en om te redden wat verloren was. Want u weet toch, zegt de apostel, de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Het woord van vrije genade, dat is het grote talent. Nou, dan komt de vraag: wat heb jij, wat hebt u er tot nu toe mee gedaan? En dan moet je niet zeggen, God moet dat doen, want dat is een uitvluchtje. Wat hebben we er mee gedaan? En wat heeft dat woord van God, gemeente, jongens en meisjes, want je moet het niet uitstellen hoor, je moet niet wachten tot je 50 of 60 jaar bent, dat word je niet eens. Sommigen worden niet eens 40 jaar. Maar wat heeft dat woord nou uitgewerkt? Kun je iets begrijpen van die eerste twee slaven die na het vertrek van hun meester niet zeiden, nou, hij is toch weg. Er staat in de Bijbel dat, aangezien de wederkomst van de Heer Jezus op zich laat wachten, dat de slaven onder elkaar ruzie beginnen te maken en dat is dan de kerkstrijd, hè, zullen we maar zeggen. En dat ze beginnen te eten en te drinken, dat kan maar niet op, en leven de lol. Zo kun je God niet ontmoeten hoor. Kun je die slaven begrijpen die op een zeker moment zeiden, we gaan het werk. Niet omdat het moet, zouden niet eens je leest niet eens van een directe opdracht hier, gemeente. Maar dat is nou de kracht van het geloof. Dat is nou de kracht van de liefde Gods. Dat is nou het eenzijdige werk van de Heilige Geest. Dat hij zoveel liefde in je hart geeft. Dat je zegt, die God is nou al mijn liefde waardig. Zo ligt dat. Wij lezen uit Gods woord, gemeente, neem ik aan. Aan het eind van de maaltijden. Ik hoop dat. En ik hoop ook dat je een trouwe kerkganger bent en dat je elke zondag er bent. Als het woord verkondigd wordt, als eigenlijk weer van die talenten worden aangeboden, van die parels. Van die goddelijke woorden. Van die goddelijke belofte van dat evangelie van vrije genade. En als wij dat woord nou naast ons neerleggen, als wij in onverschilligheid voortleven, dan zijn we net als die ene slaaf, die derde slaaf. Hij groef in de aarde en verborg het geld van zijn Heer. Hij begroef, gemeente, zijn kapitaal, zijn talent. Bewaar het pand, heeft hij misschien wel gedacht. En dan stop je het in de grond. Zou dat betekenen, bewaar het pand? We zijn conservatief, we zijn behoudend, we bewaren het in de grond. Zand erover. Bewaar het pand. Nee. Betekent eigenlijk meer zoiets als bewaak het pand. Ga er uiterst zorgvuldig mee om. Maar begraaf dat pand, dat evangelie van vrije genade, niet in de aarde alstublieft. Maar zie er je winst mee te doen voor de nimmer eindigende eeuwigheid, als ik die oude uitdrukking eens mag gebruiken. Ja, die man die bewaarde het pand. Maar zo werkt dat niet hoor. Waarom begraaft een mens eigenlijk zijn talent, gemeente, in de aarde? Als je alleen al denkt aan het moment dat die Heer terug zal komen, hè, en dat je dan toch ook rekenschap moet geven aan die Heer, aan die meester. verantwoording afvoeren. En het woordje verantwoording, daar zit het woordje antwoord in. Hij zal vragen stellen en jij moet antwoorden. En voor die rechterstoel, dan stelt de rechter vragen. Ik ben pas nog in een rechtszaal geweest in Utrecht. En dan mag je niet zeggen, zegt de rechter van tevoren, maar zegt de rechter, in dit geval is de kinderrechter, en die zei, als ik u een vraag stel, dan mag je antwoorden. Zo gaat dat bij de rechtbank. En welke vraag zal die dan stellen? Een van de vragen, gemeente, wat heb je met je talent gedaan? Je algemene talenten, je verstand. Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw verstand. Met al je krachten. Met heel je ziel. Ook in het gewone leven hoor. Maar dan vooral, wat heb je nou met dat woord gedaan? Met dat kostbare evangelie. Met die schat die ik u heb toevertrouwd. Die derde slaafgemeente, die wist het eigenlijk op de duur ook niet meer. Die probeerde zich eruit te werken en uit te draaien. En die zegt, Heer, ik weet wie u bent. U bent een hard mens. U bent zo'n strenge meester. U maait waar u niet gezaaid hebt. Nou, dat is heel onredelijk als je maait waar je niet gezaaid hebt. Als je wil maaien waar je niet gezaaid hebt. Als een valse beschuldiging. Zo is de Heer Jezus niet. En vergadert waar u niet gestrooid hebt. Weet je wat die derde slaaf eigenlijk bedoelde? Die zijn talent in de aarde had verborgen. En dat was ook een beeld van de tijdgenoten van de Heer Jezus. Die mensen met die slaafse vrees. Kijk, als je geleid wordt door een slaafse vreesgemeente, en dan, dat mag er nog zo degelijk uitzien, maar als je geleid wordt door een slaafse vrees, dan leef je uit een soort beginsel van, ik kan toch nooit aan Gods eisen voldoen. En misschien heb je het ook wel eens gedacht vroeger. En de jonge mensen die denken, ja, God wil gediend worden, je moet God volmaakt dienen, maar wie kan dat nou eigenlijk? En God is zo streng en zo hard. Ik begin er alvast maar niet aan. En dat is een list van de duivel. Ik wist dat gij een hard mens zijt. Maaiende waar gij niet gezaaid hebt. U bent zo streng. Hè? Ik heb het jonge mensen ook al veel horen zeggen. God is zo streng, dominee. En als je bekeerd wordt, dan mag je helemaal niks meer. Wie zegt dat? Er waren veel mensen, gemeente, in de dagen van de Heer Jezus. En die zijn er ook in onze dagen. Die missen de liefde tot de meester. Mis je eigenlijk alles, hè? Dan kun je het pand bewaren. Als nou de liefde Gods ontbreekt in je hart en in je leven, hoe denk je dan voor Gods rechterstoel te kunnen verschijnen? Zou je er niet om gaan bidden, om gaan smeken? Zend Heer uw licht en waarheid neder. He? Niet uitstellen hoor. En 2 weken geleden op een zaterdagmorgen 3 jonge mensen vlak bij ons verongelukt. Die zitten te praten over schaatsen. En een seconde later sta je voor de rechterstoel van God. Knal en je bent weg. Dan kun je toch niet wegpoetsen. Ja, ik was bang voor u. U was zo streng. Dat was het godsbeeld, gemeente, van velen in Jezus' dagen. Je moest dit, je moest dat, je moest hier, je moest daar. Het waren lasten die de mensen niet konden dragen, die de farizeeërs wel voorhielden, maar zelf zegt er Jezus met de vinger niet aanraakte. Want zo gaat dat bij farizeeërs. Die weten het altijd goed voor een ander. Trouwens, wat die strengheid van de meester betreft, gemeente, discipelen, die hebben zich ook wel eens erover verbaasd hoe radicaal de Heer Jezus is in zijn prediking, in zijn boodschap, in zijn oproep. Die rijke jongeling bij de Heer Jezus komt en die zegt, Heere, wat moet ik goed doen? Die man dacht ook alleen maar aan goed en kwaad, aan werken. Die wist niet wat genade was. Die zegt, wat moet ik goed doen? om het eeuwige leven te beërven. Op zich een goede vraag hoor, als je naar het eeuwige leven haakt, maar je moet wel leren hoe je dat eeuwige leven verkrijgt. Niet uit de werken, uit het geloof, zegt de apostel. Niet uit u, het is Gods gave. Maar dat verstond hij niet. En dan zegt de Heer Jezus, wil je volmaakt wezen? Want je hebt toch alle geboden onderhouden van je jeugd ervan? Dan neem ik je, zegt de Heer Jezus, op je eigen woord. Maar nog één ding moet je doen. Ga heen, verkoop wat je hebt, geef het de armen. Volg mij en je zult een schat hebben in de hemel. En wat de Heer Jezus belooft, dat meent hij. Echt. Maar hij ging bedroefd weg. Hij vond hem te radicaal. Hij vond hem te hard. Maar de discipelen, die raken ook in verwarring. Die zeggen ook, ja Heer, ja, ga heen, verkoop al wat je hebt. Mens moet toch ook voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen zorgen. Schatten vergaderen voor zijn kinderen. Wie kan dan zalig worden? Zijn de eisen niet te hoog gesteld? Is dat werkelijk zo, gemeente? Hebben u zo de Heere leren kennen? Hebben we zo Christus leren kennen in ons leven als een harde meester? Heeft hij nooit eens uw hart verbroken? In dat ik voor u daar geanders de eeuwige dood had moeten sterven. Is die dan hard? Ik roem in vrije gunst alleen. Nou kan ik zalig worden op zijn kosten. Dat is toch geen harde meester. Die zijn bloed en leven gaf tot een losprijs voor velen. En die de geest des geloofs en der genade en der gebeden heeft uitgestort in onze harten. Dat is niet hard hoor. Jezus nodigt de gemeente tot de zaligheid. Hij zegt tegen die rijke jongeling, je zult een schat hebben in de hemel, maar je moet er eerst aan met al je eigen bezittingen. Je moet een arme bedelaar worden. Nou, wie wil dat nou? Want een ieder die heeft, en dat is ook gekregen heeft, want wat heb je van jezelf geestelijk? Maar een ieder die heeft, en dat is vooral die liefde tot die meester, die zal gegeven worden. Die geschonken gave heeft aangewend tot eer van zijn God. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk, omdat hij weet dat die koning zo blij is met de veelheid van onderdanen. En dat die landman zo uitziet naar de vrucht van het zaad. Nou, die slaaf die 5 talenten heeft gekregen, die heeft er 5 bij verdiend. En alle die door Gods genade met het woord en de hem of haar geschonken gaven heeft gewoekerd, dan mag je woekeren, ja. Niet in de letterlijke zin van het woord, maar hier wordt een beeld gebruikt. Dan mag je woekeren met de gaven die God je heeft gegeven. Probeer maar zoveel mogelijk winst te behalen, gemeente, jonge mensen, voor de grote God en koning. En vraag dan maar de genade voor, uit jezelf kun je het niet. Hij kan het en wil het geven. En een ieder die heeft, die zal gegeven worden. Ga in de vreugde uws Heren. En daar zul je overvloedig hebben. Dan zeg je, dank u Heer, ik ben blij dat u me geleerd hebt om alles om mijn leven te verliezen. En alles waar ik me vastgegrepen heb, buiten Christus. Hartelijk dank, ik zal er u eeuwig voor loven en prijzen. Een hard mens. Daar moet je nagaan. De Heer Jezus die heeft niet anders gedaan, gemeente, tijdens zijn rondwandeling dan uitdelen. Goed en goeddoende, genezende alle kwalen. Hij joeg de duivel uit het hart en uit het leven. Hij wekte de doden op. Hij voedde de hongerige harten en magen zelfs. Met een paar broden en een paar visjes. En hij bood zichzelf, dat is het allergrootste, aan als het brood des levens. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Kijk, dan heb je wat, hè. Die heeft, die zal gegeven worden. Die dat brood des levens heeft, die dat grote talent Christus heeft. Ik zal zeggen, het vlees geworden woord. Je zou de belofte van het evangelie talente kunnen noemen die God aan het Oude Testament gegeven heeft. Maar Christus is het vlees geworden woord. Het allerkostbaarste talent dat ooit op aarde is verschenen. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Ieder die heeft. Maar die niet heeft, die de Zoon niet heeft, die zal het leven niet zien, zegt de Heer Jezus. Altijd twee kanten aan de zaak. Brede weg en smalle weg. Vloek en zegen. Dood en leven. Zonde en genade. Die heeft, die zal overvloedig hebben. Die krijgt er nog meer bij. Zoiets heeft ook Paulus gezegd als hij opwekt tot een leven in liefde met de naaste. En dan zegt hij op een gegeven moment, als deze dingen bij u gevonden worden, ze zullen u niet ledig laten in de kennis van onze Heere, namelijk Jezus Christus. Dus een kind van God mag hier in het leven al ondervinden dat het dienen van God gezegend wordt, een gezegende dienst, en dat ze in de nauwe verwantschap met God, in de nabijheid van de troon van zijn genade, ook mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, die hun hoop geworden is, hun vrede bij God. Saulus van Tarse had gaven gekregen, zeg ik, kennis, verstand van het woord van God ook, maar uiteindelijk, toen ze door de geest geheiligd werden, toen had hij wat. Ieder die heeft, die zal gegeven worden. Veel zegen op zijn werk. Je zou wel zeggen, nog meer dan de Heer Jezus zelf. Die heeft eigenlijk niet veel zegen op zijn werk gehad. Als je ziet hoe het volk gemeente reageerde tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. En dat hij dan tenslotte zegt, zoudt gij lieden ook maar niet heen gaan. Duizenden mensen, die massa's die hem volgden, de een na de ander haakte af. Deze reden is hard, moet het er niks van hebben. En dan zegt hij tegen de discipelen, zouden jullie ook maar niet gaan? En wat zeiden ze toen, jonge mensen? Ik hoop dat je dat mag geloven en weet dat je eigen hart en leven, tot wie zullen we anders heen gaan, heren? Waar moeten we naartoe? Zou het niet weten? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U hebt de talenten. Het kapitaal. De schat die niet verderft door motterroest. Saulus van Tarse gemeente heeft talenten gekregen. Heeft ze besteed. Alleen al vanuit de wetenschap. Hij komt. Hij komt terug en... Ik weet zeker dat Paulus gedacht zal hebben, in die veelheid van die onderdanen zal die koning zich verblijden. En daarom heeft hij gezegd, ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle, doch niet ik. Verkijk je niet op mij, maar door de genade Gods die met mij is. En toen hij aan het eind van zijn leven was gekomen, toen zegt hij, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die mij de rechtvaardige rechter geven zal in die dag, en niet alleen aan mij, maar aan alle die mijn verschijning hebben lief gehad, die hebben ontdekt wat een goede meester ik ben. Mild in schuld vergeven, die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Heren, mag ik er iets van weten? Mag ik er iets van hebben? Mag ik daar iets van ontvangen? Want ik ben niet jaloers op de wereld met zijn geschreeuw en met zijn holle frazen. Maar wat u geeft, dat heeft eeuwigheidswaarde. Daar kan ik mee thuiskomen, gemeente. Amen.